Zo. Goedenavond, jongens en meisjes, jongens en meisje. Er is maar één meisje bij vanavond. Er is ook één zieke, Melissa Kraaiveld. Dat vinden we natuurlijk erg jammer. Maar van harte welkom op jullie afscheid. Het is altijd bijzonder. Het afscheid is normaal altijd beneden in de kerkzaal. Maar nu doen we het in de grote kerkzaal. Ook hartelijk welkom tot de ouders en grootouders. En misschien wel één unicum in één persoon. Een opa en oma en een vader en moeder die er aanwezig. Dat vind ik ook wel mooi, zeg maar, om mee te maken hier. Alles hartelijk welkom, ook het personeel van de zonderschool en Paulien Kraaiveld, die straks de avond zal besluiten. Ik wil beginnen, ook heel bijzonder natuurlijk, maar ik wil beginnen met het zingen van Psalm 42 vers 1. Zoals jullie wel weten, zijn het vooral de kinderen die zingen en het personeel wat ook mee mag zingen. En ik wil zingen Psalm 42 vers 1. Tijgen ter de jacht ontkomen. Misschien dat u ingetogen mee kan neurien. Dus Psalm 42 vers 1 gaan we eerst zingen. Wil ik jullie met jullie eerst lezen uit Rut 1, hoofdstuk 1 van het boekje Rut. En daar hoopt straks meester Bastiaan uit te vertellen. Rut 1. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in dat land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efrates van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom gingen zij uit van de plaats waar zij geweest was en de twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder, en iegelijk tot zijn huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van een man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. En ze zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide: ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarna wachten, tot als zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde eraan. Daarom zeide zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Al zo doe mij de Heere, en al zo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als hij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield hij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen, en het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden: is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden: noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem, in het begin van de gerstenoogst. Tot zover. Dan wil ik jullie eerst voorgaan in gebed. Moeten jullie maar eerbiedig. Heren, tot u mogen wij naderen in het gebed. Wanneer wij met onze jonge vrienden samengekomen zijn om als zondagschool afscheid te nemen. En Heren, dan zijn het bijzondere omstandigheden waarin gij ons op deze manier hebt samengebracht. Heren, wij begrijpen uw weg niet. En leert gij ons alstublieft te verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt in deze tijd. En Heren, dan zijn ook vanavond weer onze ogen op u geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij ook het oog op onze Heer, totdat ook gij ons genadig wilt zijn. En Heren, daar smeken wij u dan ook om. Wilt gij alstublieft vanavond in ons midden zijn als een die dient. Heer, wat zou het een onverdiend wonder zijn wanneer wij op deze avond van uw aanwezigheid mogen getuigen. Want Heer, we moeten het belijden. We hebben het niet verdiend. Maar Heer, denk alstublieft nog eens aan het vaderlijk meedogen waarop wij biddend pleiten. Wilt gij ons en onze gemeente alstublieft niet verlaten, maar wilt gij nog in ons midden blijven? Ook wanneer wij een eigen dominee missen. Dat doen we allemaal, maar ook zeker van onze jonge vrienden die straks naar catechisatie mogen gaan. Heere, wilt gij alstublieft een nieuwe dominee geven, die de herderstaf weer op mag pakken voor ons en onze gemeente, om ons te onderwijzen vanuit uw woord. Heere, nogmaals, we hebben het niet verdiend, maar denk aan het vaderlijk meedogen. En Heere, dan wordt er ook een meisje gemist, Melissa Kraaienveld, die ziek is, die er graag geweest had. Heere, wilt gij haar ook beterschap schenken? Wilt gij in alle gedenken die hier aanwezig wilden zijn, maar niet kunnen zijn? Heer, wilt gij ook aan degenen die thuis meelezen, meeluisteren, ook nog een zegen schenken? Wilt gij ook zijn met een ieder die vanavond een taak heeft? Wilt gij krachten, wijsheid, rust geven, maar bovenal ook de hulp van uw geest? En Heere, wilt gij ook met onze jonge vrienden optrekken een onbekende toekomst tegemoet? Wil ze bovenal, Heere, een hart geven wat u vreest, wat u dient? En Heere, daar hebben wij de afgelopen 8 jaar geprobeerd, als zonder school, ze de psalmen bij te leren. Die psalmen die zo getuigen van het leven van uw kinderen en volk. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Maar ook de teksten die ze mee mochten krijgen, die ze geleerd hebben. Heere, wil ze zegen aan het hart. En ook de verhalen die verteld zijn, Heere, ze zijn verteld om ze te bewegen tot bekering. O grote koning van uw kerk, wij smeken van u. Wilt gij deze jonge vrienden onder uw hoede nemen? Gedenk ons zo vanavond, Heere. Schenk u ons een goede avond. Tot eer van uw naam. En tot heil van allen. Om Jezus willen. Amen. Jonge vrienden. Een kort woordje voor jullie. We hebben zojuist Psalm 42 gezongen. Jullie zullen vast wel dat meisje uit Elburg gehoord of gezien of ervan gehoord hebben dat zo ernstig ziek is, 5 jaar. En wat ze hart van harte meezong, Psalm 42. Dan mijn ziel verlangt naar God. Wat wensen wij dat zonder zal jullie toe? Maar ook God des levens af en neer zal ik naderen voor uw ogen en in uw huis hier uw naam verhogen. Zou dat een onverdiend wonder zijn? Als dat zou mogen. Afgelopen vrijdag hebben we nog even geoefend met elkaar. En de psalm leer mij naar uw wieltanden, die jullie ook zo mogen zingen naar het opschrijven van jullie teksten. Maar het was weer even heerlijk om hier in Gods huis zijn psalmen te zingen. Wat hebben jullie gemist ook in de laatste weken? We hadden graag afscheid genomen als zondagsschool op de gewone manier. Wat hebben we vaak gedacht, Heer, gaat wel goed? Oh ja, We mogen iedere zondag meeluisteren, meekijken. We horen iedere week nog het zuivere woord van God. Maar hebben jullie gisteren ook gehoord dat de Heer Jezus de koning is van zijn kerk en dat hij alle dingen kan? Het meest harde hart bekeren. Ja, dat er ook jongeren zijn. De dominee zei het gisteren, 18 jaar. Die er al uitzien om naar de hemel te gaan. Zou je dat ook willen? Om de Heer Jezus te ontmoeten en hem alle lof toe te zingen? Maar hoe gaat dat nu? Wat is dat? Een nieuw hart krijgen. Ik zal dat proberen duidelijk te maken aan de hand van een kort verhaaltje. En ik heb dat een aantal jaren geleden ook al eens verteld, maar ik vind het zo'n prachtig beeld. Vandaar dat ik jullie nog een keertje vertel. Het was in 1986 op de Noordzee een Urkervisser, Ieder Neentjes. Hij was 21 jaar. Hij had alle zwemdiploma's. Hij kon zwemmen als de beste. En op een dag in oktober 1986 was hij aan boord van de boot, kotter. En is hij op volle zee overboord geslagen. En zonder dat de andere manningsleden dat in de gaten hadden. En hij lag al een kwartier in het water voordat de manning bemerkte dat hij er niet meer bij was. Hij was overboord geslagen. Dus die boot die draaide direct om en ging de weg terug om te kijken of ze Ieder Neentjes, want zo heette die visser, terug konden vinden. Maar jonge vrienden, Ieder Neentjes kon gelukkig goed zwemmen. Die had al zijn diploma's. Maar ja, als het koud is. Hij lag een kwartier in die grote Noordzee, in dat koude water. En die had geschreeuwd om hulp. Maar na een half uur, toen kon hij niet meer. Nog één keer wierp een golf op. Hij dacht, nog één keer een schreeuw. En dan is het verloren. En toen, op dat moment, toen kwam de kotter kwam terugvaren. En gelukkig, ze zagen hem. Ze gooiden een reddingsboei uit. Maar Ieder Neentjes was zo verklampt en verstijfd. Hij kon die reddingsboei niet meer vastpakken. Dus zijn zwager, die ook aan boord was, sprong overboord met touw in zijn handen. En hij heeft hem gered en zo hebben ze hem gezamenlijk aan boord getrokken. Dat is het verhaaltje. Nu, wat leert dat ons verhaaltje? Hij kon zwemmen. Hij had alle diploma's. Hij was, en zal ik het overzetten naar, hij was altijd in de kerk geweest. Hij had keurig zijn zondagsschoolversjes geleerd. Zijn teksten. Dus als hij in het bed ging, keurig op zijn knieën. Zochtens als hij wakker werd. Maar hij had al zijn diploma's, maar Ieder Neentjes moest toch gered worden. En toen moest zijn zwager zelfs overboord om hem uit het water te halen. En dan wou je rustig dat beeld van die zwager overhalen naar de Heer Jezus, die ook naar de aarde moest komen. Om de mensen die verloren gaan, die zouden verdrinken, te redden. En wat denken jullie? Zou Ieder Neentjes, zijn redders, niet verschrikkelijk dankbaar geweest zijn? Als die later over Urk liep en hij zag zijn redders, zou die nou niet met een gevoel van dankbaarheid naar zijn redders gekeken hebben? En als je straks sterft en je mag naar de hemel, zou je dan je redder met een hoofdletter niet eeuwig dankbaar zijn? En dat hopen we nu van harte als zondagschool, dat je dan eeuwig door genade gered mag worden. En dat je dan eeuwig mag zingen van Gods goede tierenheid. Tot zover mijn woordje. Dan wil ik samen met jullie zingen op Psalm 116, vers 11. Dat is ook zo'n prachtige psalm, waarin de dichter laat zien dat hij ook zo graag naar de kerk gaat. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk heeft met mij de lof des Heren aan. Psalm 116, vers 11.
Zo, kinderen, jongens en meisjes, dat had ik voorbereid, meisjes. Emma, welkom. Jammer, Melissa, dat ze er niet is. Maar fijn dat jullie hier toch aanwezig zijn op de afscheidsavond. Want als we toch kijken naar de achterliggende periode, dan had het toch wel de vraag van, zullen we nog afscheid kunnen houden met jullie dit jaar? Want begin van het jaar had niemand durven denken dat wij halverwege het seizoen ineens moesten stoppen met de zondagsschool. Dat het coronavirus toesloeg en dat er op een gegeven moment werd gezegd van we mogen niet meer naar de kerk, we mogen niet meer naar de zondagsschool. En dan zien we dat de duivel ons probeert weg te krijgen uit de kerk. De duivel probeert ons weg te houden uit de kerk en hij zorgt er eigenlijk voor dat wij zijn woord niet meer horen. Maar gelukkig is God die regeert. En God heeft ervoor gezorgd dat wij hier toch uiteindelijk ook vanavond weer mogen zijn. En hebben jullie dan ook een dankbaar hart daarvoor? Vinden jullie het fijn om hier alsnog afscheid te nemen met elkaar? Want we hebben gelukkig nog ruim een half jaar jullie dit seizoen mogen vertellen. En teksten hebben jullie geleerd en versjes hebben jullie geleerd. En nu gelukkig ook nog afscheid. En ik mag dan namens het personeel, de meesters en de juffrouws, jullie nog een laatste vertelling vertellen. En we gaan eens kijken in een land. En in het land zijn ook zorgen. Ja, grote zorgen. Er zijn problemen. Het is het land Canaan. En we weten hoe het volk Israël uitgevoerd is, uitgeleid is uit Egypteland. En dat de grote wonderen door God zijn geschied. En dat ze zo na een lange reis met veel gebeurtenissen aangekomen zijn in het beloofde land Canaan. En het volk Israël, het woont daar nu al jaren. En oh, wat is het goed daar in dat beloofde land. Ze hebben eten in overvloed. En het is daar zo mooi. Ze mogen daar leven zonder vijandschap, zonder aanvallen van de duivel. En ze hebben de Heere. Wat wil je nog meer als je God hebt en als je in rust mag leven? Maar als we nu eens nog eens gaan kijken daar in het land Canaan, dan zien we dat er al een aantal generaties zijn overleden en dat er weer een nieuwe generatie opstaat En we zien dat zij het niet meer zo nauw nemen met de Heere. De Heere, ja, ze horen nog wel de verhalen dat God hen uitgeleid heeft. En dat God zo goed voor hen is geweest. Maar we zien dat ze steeds meer bij God vandaan gaan. Ze hebben het goed. En als het goed gaat met je, is dan niet heel snel het gevaar. Dat je dan juist denkt van, ik heb de Heere niet nodig, want zonder de Heere red ik het ook wel. En dat gebeurt ook met het volk. En ja, ze hebben geen aardse koning die boven hen staat. Maar ze hebben alleen de hemelse koning. Maar daar slaan ze niet zoveel acht meer op. En als dat volk dan steeds verder wegdwaalt bij God vandaan, wat doet de Heere dan? Zorgt de Heere dan ervoor dat zij alsmaar verder weg zullen dwalen? Zorgt de Heere dan voor dat zij voor eeuwig om zullen komen? Nee, de Heere kijkt juist op zijn volk. En hij wil juist dat zijn volk terugkeert naar hem. En daarom zendt de Heere straffen. Hij gaat zijn volk straffen. Zodat het volk toch gaat zien van wij kunnen niet zonder de Heere. En daarom brengt hij ook richters. Richters die het volk weer terugbrengen naar de Heere. Richters die weer gaan vertellen over de grotere wonderen Gods. En zo wordt het volk gestraft. En ja, grote nood. Dat zien we. Laten we eens gaan kijken. In Bethlehem. Bethlehem, het betekent broodhuis. Bethlehem, die altijd die mooie velden hadden, die vol stonden met koren. En die velden waar zoveel gewas groeide en waar zoveel brood uiteindelijk voortkwam. Het werd het broodhuis genoemd. Maar we zien dat daar problemen zijn. En als we gaan kijken bij een gezin, dan zien we daar een vader en een moeder, Elimelech en Naomi. Ja, ze hebben een zorg op hun gezicht. Ze hebben een bezorgde blik op hun gezicht. En ja, als we het gaan vragen, of als we gaan luisteren daar in die woning, dan merk ik het wel. Als dan die twee zoons die ze hebben, die beide zonen, Machlon en Giljon, naar bed zijn, dan is daar Elimelech die het tegen zijn vrouw zegt. Als het zo nog door blijft gaan, dan zullen we straks moeten sterven. En ook onze jongens moeten dadelijk sterven. Elimelech, hij is bang. Zijn beide zonen, Machlon en Giljon, die zijn waarschijnlijk niet heel sterk. Hun naam betekent ziek of zwakkelijk. En dat houdt dus waarschijnlijk in dat deze jongens niet sterk zijn geweest. En dat ze juist heel vatbaar waren om ziek te worden. En daarom hadden ze juist eten en drinken nodig. Maar Elimelech, we lezen niet in de Bijbel dat jij bidt tot de Heere. Dat je bidt tot de Heer en vraagt van, Heere, wat moeten wij nu doen? Want wij merken wel dat het de straf van u is. Maar wat wil gij wat we doen? Oh nee, Elimelech, hij maakt zich zorgen over zijn kinderen. En dat is goed. Als ouders moeten wij ons ook zorgen maken over de kinderen. En dan willen wij ze ook het beste geven. Maar laten we dat dan wel doen onder leiding van de Heere. En laten we de Heere wel vragen of hij ons daarbij wil helpen. Ja, Elimelech en Naomi, ze zijn in grote nood. Heb jij dat ook wel eens? En doe jij ook wel eens, of heb je ook wel eens grote nood? Wat dachten jullie op dat moment, op die donderdag of die vrijdag, dat het echt bekend werd dat het coronavirus toesloeg en dat het in Italië niet meer bij te houden was, zo hard ging het, en dat er gezegd werd, het komt ook in Nederland, bereid je voor. Wat deed je toen? Was je toen bang? Misschien nog niet direct, maar toch op een gegeven moment, toen het in Brabant kwam en nog in andere plaatsen, dat we hoorden dat er steeds meer mensen stierven aan deze ziekte. Was je toen ook bang? Maar waar was je dan bang voor? Was je dan bang om ziek te worden? Om straks niet meer te kunnen leven? Of was je bang om te sterven? Dat je God moest ontmoeten? Was je daar misschien bang voor? Dat hopen we. Dat je God aangeroepen hebt in je nood. Dat zou het mooiste zijn. En nu denk je misschien van, ah, die crisis, dat virus, dat valt gelukkig allemaal mee. We mogen nog leven en het treft de kinderen toch niet zo snel. Dus ik ben niet besmet. Wat fijn. Maar enige tijd geleden heeft hier nog een dominee gestaan. En die zei het nog van, zijn we niet besmet? Toen zei hij nog van, ja, we zijn allen besmet. Want we zijn besmet met de zonde. We zijn besmet met de zonde. Dus we kunnen al niet zeggen dat we niet besmet zijn. Nee, we zijn allen besmet met de zonde. Iedereen zoals we hier staan of zitten. En wat heb jij daarmee gedaan? Als je weet dat je besmet bent met de zonde, laat ons dan de Heere aanroepen, die grote medicijnmeester. Want alleen Hij kan je genezen van die zonde. En als we dan bij een mede gaan kijken, zien we dat Hij God dan aanroept. Nee, we zien het niet. En als we dan kijken bij Elimelech en Naomi, dan zien we toch dat ze uiteindelijk de keuze gaan maken. Want wat gebeurt er nou steeds? De meeste verklarers zeggen dat de Midianieten kwamen om elke keer weer de oogst weg te nemen. Dus als de oogst dan weer rijp was en als het geoogst werd, dan kwamen de Midianieten, de vijanden van de Israëlieten, kwamen weer het land binnen en roofden dan alles weer weg. En zo was dat weer gebeurd en Elimelech zegt tegen Naomi, nu is het genoeg, nu gaan wij weg. We moeten weg naar een land waar ze wel eten hebben. En zo verkoopt Elimelech zijn land. Hij verkoopt zijn huis. Hij pakt de spullen die hij nog heeft en het geld dat hij heeft gekregen voor het land en voor zijn huis. En zo vertrekt hij langs Jeruzalem, over de Jordaan, boven de Dode Zee langs, zo naar het oosten van de Dode Zee. En als hij daar zo aan de reis is, op reis is, dan komt hij daar in een land. In een land, en hij ziet het, hier hebben ze eten voldoende. Hier is eten genoeg. Maar Elimelech, Naomi, wat is het voor land? Wie zijn dit? Het is Moab. Het zijn de Moabieten. Elimelech, heb je God niet eerst gevraagd van waar moet ik naartoe? Als gij niet met mij meegaat, laat ons van hier niet optrekken. Nee, we lezen het niet. En zo komen ze in het land Moab. En o Moab, wat zijn dat toch mensen waar ze al zoveel problemen mee hebben gehad. Toen Israël vanuit Egypteland optoog naar Canaan, toen hebben zij veel te stellen gehad met de Moabieten. Met Balak en ook met Biliam. En vervolgens dat Biliam het volk Israël moest vloeken in opdracht van Balak. Dat daarna zelfs nog een groot feest plaatsvond waar de Israëlieten met de mensen uit Moab samenkwamen, waar er nog vele duizenden Israëlieten zijn gedood door God als een straf. En moet je nou naar dit heidense land, ga je nou daar naartoe om daar voedsel te vinden, om daar voedsel te krijgen en om uiteindelijk daar te vluchten voor God, om te vluchten voor de straf van God? Ja, Elimelech, hij doet het. En als ze daar dan komen, dan slaan ze daar in de velden van Moab hun tenten op en ze blijven daar wonen. En oh, wat een zorg minder voor Elimelech en Naomi. Want als ze rondom zich heen kijken, er is overal voedsel. Er is voedsel voldoende. En oh, wat zal Elimelech blij zijn geweest en Naomi ook. Want nu zullen ze niet hoeven te sterven. Die jongens, ze mogen blijven leven. Ze hebben voedsel genoeg. Maar als wij om ons heen kijken daar in Moab, oh, dan schrikken we. Hoeveel zonde wordt hier gedaan onder het volk? Wat dienen zij toch voor afgoden? En wat gebeurt er al nog meer wat tegen de geboden van God ingaat? En dit zou je misschien ook wel zelf mee gaan maken straks. Als je na de zomervakantie misschien naar de Zwaaf zal gaan of naar de Guido, dan kom je wat meer in het Rotterdamse. En ik weet van mezelf nog wel dat als ik dan voor het eerst daar in Rotterdam kwam, dat je ogen openvielen van verbazing, wat er allemaal niet gebeurde. Dat je van alles zag, dat je mensen hoorde vloeken. Dat is hier ook wel zo, maar daar hoor ik het nog veel erger. En wat denk je van alle verslavende middelen die steeds meer gebruikt werden daar zo? Ik vond het erg, ik schrok daarvan. En als je dan die zonde ziet, dan schrik je ervan, maar wat het gevaar is van de zonde, als je dat zo ziet. En als je daar vaker bij komt, en als je het vaker ziet, dan daar raak je eraan gewend. Een tweede keer denk je van, nou, dat is niet best. Maar een derde, vierde keer, dan loop je er zo wel aan voorbij. Het gaat wennen. En dat gebeurt ook met Elimelech en Naomi in zo'n heidens land. Het went. En dat is niet goed. Naomi, Elimelech, als jullie die zonde zien, ga terug naar Canaan. Maar nee, ze hebben brood. Ze kunnen leven. Er is geen honger hier. Maar dan lezen we in het schriftgedeelte in de Bijbel. En de man van Naomi stierf. Elimelech, hij sterft. God komt Elimelech opzoeken. En waar dacht Elimelech, waar hij dacht dat hij veilig was, moet hij nu verschijnen voor Gods rechterstoel. En oh, wat gebeurt hier, Elimelech? Je dacht te vluchten voor God. Je dacht eindelijk veilig te zijn. De aardse veiligheid. Maar nu komt de Heer en hij neemt je leven weg. Vluchten voor God. Vluchten voor de straf van God. En een keuze gemaakt. Zijn eigen keuze gemaakt. Om naar Moab te gaan. En als jij een keuze maakt zonder dat God. Zonder dat je God daarom gebeden hebt. Dan is het altijd een verkeerde keuze. En Elimelech. Hij sterft hier. En Naomi. Ze ziet het. Ze merkt het. En ze moet haar eigen man begraven. En Naomi. Gaat ze nu nadenken. Waarom dit zo gebeurd is. Waarom dit gebeuren moest. Lezen het dat ze nou teruggaat. Lezen dat ze gaat bidden tot de Heere. Van we zijn dom geweest. Dit hadden we nooit mogen doen. Nee, we lezen het niet. Het staat niet in de Bijbel. En daarom, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. En dan, niet veel later, dan komen Machlon en Giljon samen thuis met twee vriendinnetjes. Ze hebben deze twee vriendinnetjes ontmoet en ze nemen deze twee vriendinnetjes mee naar huis. Het zijn Moabitische meisjes, heidense meisjes. En als ze dan thuis komen, dan stellen ze deze Moabitische meisjes voor aan Naomi. En als ze dan s'avonds weg zijn, wat doet Naomi dan? Zegt Naomi dan van jongens, kom eens hier, luister eens goed. Dit mag niet. Dit heeft God verboden om met heidense meisjes om te gaan. Het is een gruwel in de ogen van de Heere. Nee, Naomi, dat kan Naomi niet doen, want ze weet dat dit kan gebeuren. Dit is toch het logische gevolg als je in een heidens land gaat wonen. Dat je met een jongen of een meisje thuis komt die niet van de kerk is. En daarom is het ook zo vaak gevaarlijk dat als je een meisje of een jongen niet van de kerk hebt, dat je zo heel snel juist makkelijk meegaat in de zonde. Het mag wel. Ze mogen wel met heidense meisjes thuiskomen, maar dan is het anders als ze zich eerst bekeerd hebben tot de God van Israël. Dan mag het wel. Als zij vanuit het heidense land zich bekeren tot de God van Israël, in zo'n situatie mogen ze wel verkering krijgen. Maar we lezen niet dat het hier gebeurd is. En Naomi, ze kan er niet tegen waarschuwen, want ze weet dat dit een gevolg is als ze in een heidens land leeft. En zo trouwen die jongens ook met deze meisjes. En dan staat er in de Bijbel dat daar ook Machlon en Giljon, de beide zoons, sterven. Ook deze twee jongens moeten het leven verwisselen met de dood. Ze worden ook voor God gedaagd. Ook zij moeten sterven hier in het heidense land. Oh, wat verschrikkelijk. En Naomi, ze blijft daar nu over. Ze hebt de schoondochters nog wel, maar voor de rest heeft ze niemand. Wat is het al vreselijk om je man en om je kinderen te verliezen als je in een omgeving woont waar je eigen familie woont en waar je een kerk hebt. Dan is het al verschrikkelijk. Maar Naomi komt of leeft nu in zo'n heidens land. En nu heeft ze niemand om haar heen. Dan alleen, ja, de Heere. Want we merken wel verderop in het hoofdstuk dat Naomi de Heere echt wel lief heeft. En dat ze de Heere echt wel kent. En pas nu komt Naomi er eigenlijk echt achter hoe dom ze is geweest. En veel heeft ze aan haar schoondochters, aan Orpa en aan Rut. Want die twee meisjes, ze hebben Naomi lief. Ze hadden ook hun mannen lief. Maar ook Naomi lief. En ze blijven elke keer weer bij haar. En ze ondersteunen haar. En zo horen deze twee meisjes ook heel veel van de God van Naomi. Want reken maar dat Naomi daar veel over gehad heeft na die tijd. Nu ze daar alleen achterblijft in Moab. Maar als dan op een dag een boodschapper komt die vertelt dat God zijn volk weer heeft bezocht in het land Canaan. Dat God de straf heeft afgekeerd van het land Canaan. Dat er weer voedsel is. Dan weet Naomi één ding. Nu moet ik opstaan. Want nu moet ik teruggaan naar Canaan. Want ik ben hier al 10 jaar en ik moet terug. Terug naar Canaan, waar ik geboren ben. En waar mijn volk is, waar mijn God is. Daar moet ik terug. En zo pakt ze een aantal spullen. En ze hebben het erover met, met Rut en Orpa en zo gaat zij op reis. En ze verlaat de plaats waar ze woont en ze gaat zo richting de grens van Moab en Canaan. En ze ziet het, Rut en Orpa, ze gaan ook met haar mee. En oh, wat lief van die meiden. Lief dat ze mee willen gaan en misschien dat ze tot aan de grens meegaan en dat ze een klein stukje oplopen met me. Maar als ze bij de grens is, dan ziet ze wel dat Orpa en Rut echt geen aanstal te maken om terug te gaan. En ze stopt bij de grens en ze zegt het tegen Orpa en tegen Rut. Schoondochters, luister eens. Keer toch terug. Keer toch terug naar jullie familie, naar jullie moeder toe. En zorg zo goed als je voor mij gezorgd hebt en voor de jongens gezorgd hebt. Zorg net zo goed voor je familie, voor je moeder. En ook, misschien dat je daar nog wel een man ontmoet weer in Moab. Blijf daar en trouw daar zo met de man. Ik heb jullie toch niets meer te bieden. En Naomi, ze weet wel dat als Orpa en Rut meegaan, dat ze straks in Canaan komen, maar dat ze daar niemand, dat niks te bieden heeft aan deze twee meiden. En zo vallen ze wenend om elkaars hals. Ze huilen, ze moeten afscheid nemen. En wat zal het zwaar zijn geweest, wat zal het moeilijk zijn geweest, want wij hebben nog zoveel middelen om elkaar ooit nog eens te spreken, om elkaar nog wel eens te zien. Maar dit is een definitief afscheid. Als Orpa en Rut terug zullen gaan naar Moab, waar ze wonen, en Naomi terug naar Canaan, dat is zo'n lange reis. Zij zullen elkaar dan nooit meer zien. Maar ze hebben zoveel meegemaakt met elkaar. En daarom zeggen Orpa en Rut het allebei. Geen zin, wij zullen met u wederkeren naar uw volk. Het besluit staat vast. Ze gaan mee met Naomi naar Canaan. Maar Naomi is daar niet gerust op. Ze zegt, waarom gaan jullie dan mee? Denken jullie nog dat ik zwanger ben? Dat ik nog kinderen in mijn buik heb? Denken jullie nog dat ik zoons zal krijgen waar jullie mee kunnen trouwen? En wat denken jullie? Dat als ik straks in Canaan kom en ik zal een man tegenkomen dat ik met hem trouw, dat ik nog in verwachting zal raken? Denken jullie dat? Dat kan niet. Ik ben al zo oud. Ik kan niet meer zwanger worden. En is het niet jullie schuld dat dit ons is overkomen? Het is mijn schuld. God heeft mijn bitterheid aangedaan. En daarom keren jullie toch terug. Ja, Naomi, ze vraagt zich af, waarom willen deze twee meisjes nou mee? Want waarom is het hun te doen om mee te gaan? Is het uit medelijden dat ze bij Naomi willen blijven, omdat ze het zo zielig vinden voor Naomi? Of gaan ze toch mee om de God van Naomi? En als ze meegaan, dan moeten ze wel al die heidense afgoden achterlaten in Moab. Want die mogen ze niet meenemen naar het land Canaan, naar het beloofde land. Die moeten ze allemaal achterlaten. Beseffen ze dat wel, dat het moet? En als ze dat nog zo besproken heeft met Orpa en met Rut, dan zegt Orpa, ja, schoonmoeder, u hebt gelijk. U hebt gelijk, ik ga terug. Ik ga terug naar mijn eigen familie. Ik ga terug naar Moab, want ik weet helemaal niet wat ik mee ga maken als ik straks met u meegaat. Want wat is er allemaal te doen in Canaan? En die godsdienst, kan ik daar wel bij blijven en vind ik dat wel goed? Ik keer liever veilig terug naar mijn eigen woonplaats, waar ik opgegroeid ben. En daar heb ik mijn eigen familie. En daar zal ik misschien inderdaad wel een man tegenkomen. En zo besluit Orpa om terug te keren. En daar gaat, nadat ze nog één keer omhelzing hebben gedaan, waar ze nog één keer ontzettend hebben moeten huilen, gaat daar Orpa terug naar haar woonplaats. En zie je ze gaan, zie je ze lopen. En zie je daar ook Naomi staan en ook Rut. En Rut, ze kijkt ook haar schoonzus na. Orpa gaat terug naar de wereld. En Rut, ze ziet het. En Naomi zegt het ook. Rut, ga toch je zwagerin achterna. Ga toch je schoonzus achterna. Maar Rut, ze kijkt haar schoonzus na. Orpa, daar gaat ze. En ze hoort het ook van haar schoonmoeder, Naomi, dat ze ook mee terug moet gaan. Maar kijk eens goed naar die blik in de ogen van Rut. O, haar ogen ze fonkelen bijna, want dan in één keer vanuit haar hart, dan zegt ze het tegen Naomi, tegen haar schoonmoeder. Val mij niet lastig dat ik achter van u vandaan ook terug zal keren naar Moab. Want al waar gij heen zult gaan, daar zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik ook vernachten. Want uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En waar gij zult sterven, daar zal ik ook sterven. En al daar zal ik ook begraven worden. Zo doe mij de Heere daartoe. En alleen de dood zal scheiding maken tussen u en tussen mij. Wat een belijdenis geeft Rut hier aan Naomi te kennen. Rut, ze is getroffen door het woord wat Naomi heeft gesproken in Moab. Naomi heeft van de goedheid van de Heere verteld. Ja, het ging niet goed met Naomi en er gebeurde van alles. Maar toch heeft Naomi zoveel goeds gesproken over de Heere dat Rut jaloers werd op die God. En ze kon er eigenlijk niet voor uitkomen. Ze durfde er niet voor uit te komen totdat ze hier op de grens stond. En toen heeft ze met de heel haar hart en met de ziel gesproken. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ik ga niet terug, ik ga met u mee. Want ik kan niet zonder u en voornamelijk zeker niet zonder uw God. 8 jaar lang hebben wij de vertellingen gehoord. Bijna 8 jaar. En ook heel lang heeft Rut de vertellingen van Naomi gehoord. En ja, bij Rut heeft het effect gehad. En nou is het toch te hopen dat het bij jullie ook zijn juiste uitwerking heeft gehad. Dat ook jullie mogen voelen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En als Naomi dat merkt en ziet en hoort die belijdenis van Rut, ja, dan gaat ze er niet meer tegenin. En ze zegt het ook, kom, we gaan verder. We gaan naar Kanaan. En zo gaan ze de reis verder. En na een lange reis komen zij aan in het land Kanaan, in de buurt van Bethlehem. En ze ziet het alweer dat de velden vol staan met koren. En oh, wat wordt Naomi blij. Want wat ziet ze dan? Al dat koren, het klopt dat de Heer zijn volk bezocht heeft. Het klopt dat de Heer zijn straf heeft weggenomen. En dat ze nu weer eten hebben. En als ze dan zo steeds meer in de buurt van Bethlehem komen, dan is het voor Rut ook heel bijzonder om dat alles te zien. Hoe er hier aan toe gaat en dat de mensen hard aan het werk zijn, dat ze aan het oogsten zijn. Maar wat Rut ook ziet, is dat al die mensen die daar aan het oogsten zijn, dat ze even stoppen als zij aankomen lopen. En dat ze opkijken van, hé, wie komen daar aanlopen? En ze zien die vragende blikken op die werkende mensen. En ze zal misschien wel denken van, nou, is dit nou een welkom hier in Bethlehem? Maar het is die werkende mensen niet zomaar te doen om die Moabitische, om Rut. Nee, ze kijken meer naar die oude vrouw. Want, joh, dat lijkt Naomi wel. Ja, nou, je het zegt, dat zou zomaar Naomi kunnen zijn. Maar dan is ze ook oud geworden. Hoe lang is ze nou al niet weg? Een jaar of 10? Nou, dan is ze echt oud geworden. En Naomi, ze hoort het wel. Ze hoort zo dat geroezemoes van al die werkende mensen. En dan stopt ze en ze zegt het ook. Noem mij geen Naomi. Want Naomi betekent de liefelijke. Maar noemt mij Mara. Want de Almachtige, de Heere de God, heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ja, Naomi, ze zegt het. Ik ben vol, ben ik weggetogen. En leeg kom ik nu terug. Ze mocht weggaan met een man en 2 kinderen. En nu komt ze terug. Zonder man, zonder kinderen. En ook met de belijdenis dat ze gezondigd heeft tegen God. En nou is wel Rut erbij. En God heeft de wegen zo geleid dat Rut moest komen. Dat staat ook in het vervolg van Rut. Want uit Rut is later ook de Heer Jezus geboren. Dus zij moest komen vanuit Moab naar Kanaan. En als dan Naomi en Rut dan in Bethlehem komen, dan vinden ze daar een plek. En daar gaan zij wonen. In de tijd van de gerstenoogst. Ze zijn aan het oogsten. Naomi is er terug na een lange reis. En nu is de vraag aan ons, aan jou en aan mij. Wat heeft het allemaal gedaan, die 8 jaren lang dat wij die vertellingen mochten vertellen en dat jullie ze hebben gehoord? Hoe is het met jullie, met de keuze van jullie, op die grens van Moab en Kanaan? Hebben jullie gekozen voor Moab? Of heb je nog steeds geen keuze gemaakt? Of heb je gekozen voor Canaan? Wat heb je liever? Heb je liever dat je met Orpa zorgeloos leeft in deze wereld? Dat je geen last hebt van allerlei mensen die lopen te zeuren van, joh, ga jij naar de kerk? Wat doe je in de kerk? Ga er met mij mee, ga dan lekker feest vieren. Dat is toch veel leuker hier in het leven. Je moet genieten, pluk de dag. Doe je dat liever? Want dat deed Orpa uiteindelijk. Op die keuze, als het erop aankwam, moest ze toch zeggen dat ze de wereld liever had dan God, dan Canaan. Kijk, en Rut, die stond daar ook op die splitsing. Die moest de keuze ook maken. Wordt het de wereld of wordt het Canaan? Rut die totaal niet wist waar ze naartoe ging. Niet wist hoe de toekomst eruit ging zien. Maar die uiteindelijk wel de juiste keuze mocht maken. En dat is voor ons ook de vraag naar jullie toe. Wat is jullie keuze? En we kunnen er zo makkelijk aan voorbij leven. En we kunnen zo makkelijk denken van, oh, dat komt later wel. Maar we hebben het toch ook gehoord afgelopen seizoen. We hebben het er nog een keertje over gehad. Over die kinderen die zijn overleden door een brand. Ze waren nog niet eens zo oud als jullie. Ze waren zelfs nog jonger. Het kan zo gebeurd zijn met je. En daarom voor ons allemaal en ook voor mij. Wees toch niet eigenwijs. Maar zoek de Heer het nu het nog kan. Want wij weten ook niet wat het volgende oordeel van God wordt. En daarom hopen wij als zonneschoolpersoneel dat jullie God niet zullen vergeten. God niet zullen verlaten. Maar dat je die keuze van Rut mag maken. En dat je uiteindelijk niet met Orpa voor eeuwig in de hel moet zijn. Maar dat je juist met Rut, met de God van Rut en ook met Naomi, God voor eeuwig mag geloven en prijzen. En dan mag er hier dan eigenlijk niet gezongen worden. Dan mag hij voor hem eeuwig groot maken. En dat bidden en wensen we jullie toe namens al het personeel van de zondagsschool. Gaan we zingen. Psalm 25, vers 4. Zeer de goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leidend zacht gemoed in het effen recht des Heren. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren.
zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.
Leer mij, Heer, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vrees uws naams.
Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij in uw zaad.
Hoe lang ik ga op twee gedachten, zo de Heere God is, volgt hem na, en zo het Baal is, volgt hem na.
Doe mij recht, Heere, want ik wandel in gerechtigheid en ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen.
Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de doorpoel van het huis mijns Gods te wezen dan lang te wonen in tenten der goddelozen.
Wel gelukzalig is het volk welk God de Heer is. Het volk dat hij zich tot erven verkoren heeft.
De Heer is verder van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen zal hij verhoren.
En die uw naam kennen zullen op u vertrouwen, omdat gij Heer niet hebt verlaten degene die u zoeken.
Want gij zijt een heilig volk, de Heer uw God, en u heeft de Heer verkoren om hem tot de volk des eigendoms te zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn.
Die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heer vertrouwt, die is wel gelukzalig.
Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben.
Niemand kan twee heren dienen, of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon.
Zo, dat ging goed, jongens. Prachtig gezongen. Oké. We hebben vrijdag natuurlijk even met elkaar geoefend. En toen ging het ook al zo goed. En toen dacht ik van ja, dat hebben we nu wel een beetje gemist de laatste maanden. Dus ik was natuurlijk ook heel blij dat wij vanavond hier mogen zijn. En wat ik ook nog dacht vrijdag, ik liep even over jullie na te denken. En toen dacht ik, ja, wat zag ik nou precies aan bepaalde mensen nadat ik ze 3 maanden niet had gezien? Nou, één was een stukje gegroeid. Ander had een bril opgezet. Weer al heeft een ander kapsel. En opeens dacht ik, oh ja, het wordt echt wel een beetje bruggetjes. Mag ik dat zo zeggen? Ja, hè? Voor mij er ook wel een beetje zin in. Ja, maar misschien ook wel een beetje spannend. Ik kan me ook voorstellen dat je een beetje tegenop ziet. Sommigen hebben er geen last van, anderen wel. Ik snap het ook wel, want kijk, op de basisschool zijn we natuurlijk helemaal bekend. Je kent de weg, je kent juffrouw's, de meesters, je weet alles te vinden. Je kent denk ik ook iedereen op school, je bent de oudste. Maar straks kom je op een school. Dan ben je de jongste. Misschien ken je wel helemaal niemand op zo'n grote school. Misschien heb je wel verhalen gehoord van een broer of een zus. Misschien gaat er iemand mee uit groep 8. Maar toch. En bovendien ken je ook het gebouw nog niet. Allemaal nieuwe boeken. Allemaal nieuwe vakken. Elk uur je weg zoeken naar het goede lokaal in de hoop dat je ergens goed uitkomt. Nieuwe leraren, hoe zullen die zijn? En ja, ook spannend, hoe zal je groep zijn? Zal je een leuke klas krijgen? En hoe maak je vrienden? Hoe zal je precies zijn in de groep? Wat zal je plaats zijn? Er gaan heel veel dingen veranderen. Daarom krijgen jullie van ons iets mee wat niet verandert. Dat is de Bijbel. Die gaan met jullie mee. En die moet je elke dag bij je hebben. Dat is echt je eigen verantwoordelijkheid. Dat moet je ook echt doen. Want ik vind het echt super vervelend als ik met 15 kinderen moet beginnen. En dan zeggen de 4, mevrouw, ik ben mijn Bijbel vergeten. Dan zeg ik, ja, hoezo? Ja, andere tas bij me. Of hij ligt nog op mijn nachtkastje. Ik vind het niet prettig dat hij daar ligt. Maar je hoort hem ook bij je te hebben. Dus je krijgt hem om te gebruiken. Doe dat. En er gaat ook iemand mee die niet verandert. En dat is de Heer. Nou, met die kun je gerust naar een andere school. Ook als er nieuwe dingen komen. Want de Heer, dat weet je wel, is alom tegenwoordig. Dus overal is de Heer aanwezig. Waar jij bent, is de Heer ook. Hij is altijd de getuige van de dingen die je doet, die je zegt, waar je voor kiest. En soms is dat best lastig. Ook als je naar een school gaat waar kinderen van de kerk zijn. Bij mij zei iemand op een maandag, toen we gingen overhoren, toen zei iemand, ja mevrouw, ik heb het niet geleerd hoor, ik mag niet leren van mijn ouders op zondag. Ik zei, nou gelukkig maar. En een ander riep daar dwars overheen, hoezo, mag je echt geen huiswerk doen op zondag? En dat deed hij echt niet om stoer te zijn. En ook niet om er dwars tegenin te gaan, maar die jongen had het gewoon anders geleerd thuis. En dan moet jij denken, ja wat zal ik dan doen? Wat zal ik dan zeggen? Nou, om jullie daar een beetje bij te helpen, heb ik voor in de Bijbel een tekst laten schrijven uit het vers wat jullie ook gezongen hebben. En dat is een gebed. En dat luidt zo. Leer mij, Heer, uw weg. Het zijn 5 woorden. Jij kent hem al. En dat gebed mag je elke dag bidden. En als je dat bidt, dan vraag je eigenlijk, of dan zeg je eigenlijk, Heer, zelf weet ik niet goed de weg. En dan kies ik misschien ook wel verkeerd. Of dan zeg ik het misschien ook wel verkeerd. Of dan, ja, dan kies ik misschien wel verkeerd. Maar dan bid je telkens, Heere, leer mij uw weg. En dan vraag je eigenlijk, wilt u mij leren hoe ik leven moet, hoe ik handelen moet, hoe ik het doen moet, wat ik zeggen kan. En wilt u me dan ver van de zonde vandaan houden, dat doet de Heere als hij je leidt. En wilt u me dicht en steeds dichter bij uw woord vasthouden, dan kun je gerust naar de grote school. Als de Heer maar je leidsman is, dan komt het goed. En dat gunnen we jullie allemaal. En dan denk ik, als je dat weet, net als dominee Baars gisteren zei, dan krijg je eigenlijk een heilig leven. Dat probeer je, ver van de zonde te blijven. En dan aan het einde van je leven, zei de dominee, dan kom je ook echt, voor altijd, eeuwig thuis. Nou, wie zou die leidsman niet willen? Ik denk dat iedereen van jullie dan zegt, ja, graag. Daarom gaan we afsluiten met het vers. Heren, nee, wie heeft lust, wie heeft de zin om de Heren te vrezen? En straks krijgen jullie een Bijbel mee van ons. Oh ja, en ook een getuigschrift. Wat ik op de zondagschool gezeten heb. En nog iets lekkers. We gaan eerst zingen, 25 vers 6.
Ja, volgens mij nu wel. Jazeker. Nou, jullie hebben al in het programma kunnen zien dat ik wat aan jullie ga vertellen over na de IV. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben Elze Modenaar en een van de JV-leiders van de jongste groep van de verenigingen, JV Hananya Haiti. Wat is dat eigenlijk, JV? Nou ja, jullie weten het misschien al wel, JV betekent jeugdvereniging. En het gaat over een groep jongeren die een avond bij elkaar zijn. Dat zijn jullie dus. Na de zomervakantie zijn jullie welkom op de JV, de jongste groep. Maar wat doen we eigenlijk nu op zo'n avond? Wat is dat nu? Wat staat er nu centraal? Nou, hè, ik zei het al, we zijn een avond bij elkaar. Dus het gaat over gezelligheid, ontspanning, leuke avond hebben met elkaar. Maar dat niet alleen. Het allerbelangrijkste wat op zo'n avond centraal staat, is Gods woord. We gaan met elkaar nadenken over een onderwerp uit de Bijbel. Nou, ik zal even kort vertellen hoe zo'n avond eruit ziet. Je komt om 7:30 aan. We gaan vaak met elkaar beginnen met zingen, bidden, een stukje uit de Bijbel lezen. Dan een van de JV-leiders, die houdt een onderwerp over dat stukje uit de Bijbel. Dat bespreken we met elkaar. We gaan nadenken over vragen. We gaan met elkaar nadenken van, nou, wat heeft dat nu te zeggen voor het dagelijks leven, voor op school bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat we met elkaar nadenken over een onderwerp dat heel belangrijk is in Nederland op dat moment. Of een onderwerp waar jullie veel vragen over hebben. Dat gaan we allemaal met elkaar bekijken. Maar Gods woord staat centraal ook op die avond. Na het onderwerp hebben we een pauze. En na de pauze dan gaan we iets ontspannends doen. Een spel, activiteit. Net wat we leuk vinden. En jullie mogen er zeker ook over meedenken en ideeën aan ons vertellen. De avond begint eigenlijk altijd, of het seizoen begint altijd met een gezellige avond. Vaak gaan we bowlen met elkaar. Halverwege het seizoen gaan we nog schaatsen. En het seizoen sluiten we ook altijd af met een leuk uitje. Dat doen eigenlijk alle verenigingen. Jullie zitten hier als een groep. En als het goed is, is dit ook eigenlijk een beetje de groep die op catechisatie bij elkaar zit. En als het goed is, als je naar de vereniging komt, is dit ook eigenlijk de groep die alle verenigingen doorgaat. Dus daarom vinden wij het wel heel belangrijk dat jullie allemaal komen. Want iedereen hoort erbij, bij die groep. Dus we hopen jullie dan ook, na de zomervakantie, als alles goed gaat, hopen wij jullie te ontmoeten op de vereniging. Jullie zijn welkom.
Ik nog wat te zeggen over de catechisatie. Ja, jullie komen allemaal van de basisschool af. En er is de basis gelegd voor de kennis, hè. De basiskennis noem je dat. En nu gaan jullie naar het vervolgonderwijs. Ja, dan gaat ze op allerlei dingen een beetje dieper in. Het vervolgonderwijs. Maar zo is dat ook op de catechisatie. Kijk, jullie hebben hier van de juffrouws en van de meesters allemaal een beetje geleerd. Ja, wie is Abraham, Adam, Mozes? Al die figuren, hè, in de Bijbelse figuren, hebben jullie allemaal een beetje geleerd over de Heer Jezus. En dat is mooi, dat is nuttig, dat moet ook, denk ik. En je hebt ook geleerd, dat hoop ik tenminste, als de Heer het dient, dan gaat het je goed. He, dat lees je in het Oude Testament veel. Als je de Heer verlaat, dan gaat het je niet goed. En dat zijn allemaal de basisbeginselen, jongens. Zoals nodig is, dan jullie leren. En nu ga je straks naar catechisatie. En dan gaat de dominee Proce, die gaat dieper op dat ding in. Dan gaat hij jullie bijvoorbeeld over de wet leren. Catechisatie is eigenlijk een beetje iets uit de catechismus. En de catechismus begint met: wat is uw enige troost in leven en sterven? Daar begint hij mee. En dan moet je 3 dingen leren, zegt de catechismus. En dat zegt straks de catechisatie, de dominee, ook op de catechisatie. 3 dingen moet je leren. hoe groot je zonde en ellende zijn, hoe je van dezelfde verlost wordt en hoe je goden daarvoor dankbaar moet zijn. Dat is de catechisatie. Gaat hij heel diep op in. Kijk, dan gaat hij echt de wet behandelen, bijvoorbeeld in de catechisatie. Onze dominee deed dat ook, hè, in de catechismus. En daar gaan ze veel dieper op in. En dat is natuurlijk heel nuttig. Dat is nuttig, want kennis is nuttig. De Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften. Juffrouw Josine zei net, dat Bijbeltje dat moet meegaan. Daar moet je in lezen. Onderzoek de schriften. Er moet kennis zijn. Heel belangrijk. Want in dezelfde is het eeuwige leven. Maar, wat kan de dominee, wat hebben de juffrouws? Wat heeft de dominee, iedere zondag preekt? En wat kan de catechisatie, dominee, nou straks jullie nou niet geven? En dat weten jullie, denk ik. Wat kan je nou niet geven? En wat is nou in wezen het allerbelangrijkste? En weet je wat dat nou is, jongens? De liefde. Want de Heere zegt, Allah je nu alle kennis. Stel voor dat jullie zo goed konden leren dat je de Bijbel uit je hoofd zou kennen. Word je daarmee zalig? Daarom zegt hij, Allah had nu al de kennis en ja, de liefde niet. Het zou je geen nuttigheid geven. Jongens, en ik hoop dat je daar nou eens iets van geproefd hebt, of nog gaat proeven, dan die juffrouws en die meesters. En dat die dominee zondags op de kansel. En dat straks jullie catechiseermeester, jullie nou graag die liefde zouden willen geven. Dat je nou die God die in dat woord te vinden is, lief krijgt. En dan vroeg er pas iemand aan mij, ja maar hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik nu of ik God lief heb? Ik zeg, meisje, dat is heel eenvoudig. Je krijgt een hekel aan jezelf. Makkelijk eigenlijk. Zo eenvoudig is het, jongens. Weet je waarom? Omdat je dan een hekel aan de zonde krijgt. En dat je zegt, Heere, nu wil u niet dat ik ene zonde doe. En als ik mijn Bijbel die leest, Heere, wil u dat ik er mijn aandacht bij heb. En als ik bid, wil u dat ik er mijn aandacht... En ik lees soms de Bijbel en ik heb mijn aandacht niet bij. Erge, Heere, dat ik nou zo ben, hè. Heere, dat vindt u erg, hè. En nou vind ik het ook erg. En wat dus al die juffrouws, de dominees en de catechiseermeester jullie straks niet bij kunnen brengen, dat hoop ik dat je dan zelf aan God gaat vragen. Dat je zegt, Heere, zou ik nou u lief mogen krijgen? He? Liefde tot God. Een vijand van jezelf. En dan krijg je ook liefde tot het woord. Dan krijg je liefde tot de dominee. Dan krijg je liefde tot Gods volk. En dan krijg je ook je binnenkamer lief. Waar je knieën kan buigen en niemand je hoort. En dan ga je zien dat daarom de Heere dat woord nou laat preken. Omdat hij geen lust in jullie dood hebt, maar dat God liefde is. Zullen jullie dat allemaal gaan vragen, jongens? Of je de Heer lief mag krijgen? Ik dank jullie allemaal wel. En ik wil nog eindigen met gebed. Heere, zo zijn we gekomen aan het einde van deze avond. U die het alles ziet, die het alles weet. Ja, die ook over alle dingen regeert. Ook over deze jeugd die afscheid neemt. Heere, en u hebt gij in uw woord gezegd dat wij de jongelingen, de jonge dochters moeten onderwijzen in uw woord. Maar ook opdat zij het navolgende geslacht weer kunnen verkondigen. Ach Heere, en nu bidden wij u of u dan uit genade zo uw woord onder ons nog zou willen houden in alle zuiverheid, Heere. Het is zo nodig dat we dat woord zuiver recht leren kennen. Dat we u recht leren kennen en dat we onszelf recht leren kennen. Heren, en daartoe hebben we één ding nodig. En dat is uw Heilige Geest. En zou u nou uit genade in deze jongeren uw Heilige Geest willen geven? Want die is het die overtuigt van zonde. Maar die is het ook die bekend maakt dat er nu één naam onder de hemel gegeven is, waardoor we nog zalig kunnen worden. En ze moeten allemaal zalig worden, Heren. Dat we ze daar eens iets van zouden kunnen laten proeven, dat u nou zulk een God van liefde bent. En dat we daarom zo'n vijand van de zonde zijn. Gedenk ze dan allen, Heren, in hun verdere leven, zeg. Neem gij ze voor uw rekening en onder uw hoede. Ja, eeuwig onder uw hoede. Gelijk we gehoord hebben ook in de vertelling van Rut. Heren, Rut koos voor u. Maar Rut koos voor u, omdat u voor Rut gekozen had. En dat gaan we nu allemaal leren op die weg, Heren, die gij uw volk leert. Heren, gedenk ons ook als gemeente, dat mogen we ook weer neerleggen, weer opnieuw neerleggen. Zou u nog uit genade een eigen herder en leraar willen schenken, die onze jeugd zelf kan onderwijzen in die weg? Maar, Heren, daarin ook zijn onze ogen op u. Rechten, waardigheid of verdiensten hebben we niet, we erkennen het, want wij hebben het alles verbeurd en verzondigd. Wij zijn van dat heilspoor afgegaan. Maar het is niet onze zaak, o Allerhoogste, het is uw zaak, want het is uw gemeente en niet onze gemeente. Dat we daar toch diep van doordrongen zouden mogen zijn, Heren, dat het uw zaak, uw naam, uw roem en uw eer geldt. Wil u daarom om uw naams en om uw verbond willen ons gedenken. Gedenk ons wanneer we zo allemaal naar huis gaan. Zegen ouders, zegen kinderen. Zegen ook het onderwijs en personeel. Ja, neem ons allen tezamen voor uw rekening. En dat bidden wij u en daar pleiten wij op de verdiensten van uw lieve zoon. Om hem zou u het nog kunnen doen, niet om ons. Wij vragen het uit genade. Amen. Allemaal wel thuis.
Amen.